En we lezen daarna samen thuis en hier Psalm 23.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook door het dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen.
Tekst voor de prediking in deze morgen vindt u in Psalm 23, de woorden in vers 4. Gij zijt met mij. Gij zijt met mij. Dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen. Deze woorden, gij zijt bent met mij, u bent met mij. We horen in deze woorden allereerst wat David over zijn herder zegt. In de tweede plaats wat David tot zijn herder zegt. En in de derde plaats wat Davids herder tot u en mij zegt. Dus wat David over zijn herder zegt, wat David tot zijn herder zegt en wat Davids herder tot u en mij zegt. Ik had eigenlijk voorgenomen gemeente op Psalm 23 in de komende adventstijd een keer te bepreken. Maar de situatie waarin wij nu zijn verdaagd, besloot mij ertoe om deze psalm vanmorgen te bepreken. Alleen al het feit dat wij hier vanmorgen met ongeveer 30 mensen in de kerk zijn en u en jij zit thuis, maakt duidelijk dat het anders is dan vorige week. En we zijn er nog niet. U houdt natuurlijk net als ik ook in de gaten wat er allemaal gebeurt. U ziet dat wij als Sliedrecht in de meest risicovolle regio zijn en dat onze plaats binnen die regio heel donker kleurt. Dat is wat vanuit de media naar ons toe komt. U en ik zien ook om ons heen, en ik denk niet dat ik de enige ben, mensen die besmet zijn geraakt. Onder ons zijn er verschillende die in dit weekend uitslagen krijgen van de test. We zien ook de gevolgen. Noem maar even een situatie, en ik kan dat vertellen omdat het algemeen bekend is. Ik denk aan onze zuster de Groot, Baan, die besmet is. En tegelijkertijd ernstig ziek. En daardoor niet door haar enige dochter en man kan worden bezocht. En wat staat er nog te gebeuren? Gisteravond is de discussie losgebroken, misschien heeft u dat ook al gemerkt, over de vraag of we wel of niet moeten overgaan tot een lockdown. En wat dat precies gaat betekenen, dat weten we niet. Maar wel dat dat diep in zal grijpen in onze samenleving. Dat zal ons allemaal gaan raken. Niet voor een paar dagen, maar voor een lange tijd. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over de actualiteit. Wat zullen de gevolgen zijn op de lange termijn? De gemeente zijn er leden die vrezen voor hun baan. Of die eigenlijk nu al weten dat ze binnenkort zonder werk komen te zitten. Bedrijven waar grote zorgen zijn. En dan hebben we het over de economie. Maar wat doet dit met ons mens? Thuissituaties, waar soms al zoveel spanningen zijn in een gezin en in een huwelijk. Tussen kinderen en ouders, tussen vader en moeder of op andere vlakken. Nu dat alles bij elkaar bracht me tot deze psalm. De woorden die vanmorgen centraal staan. En ik hoop dat die woorden meegaan. Ook in de tijd en hoe lang die zal duren, weet ik we niet. Zelf denk ik aan een hele lange tijd. Dat de woorden meegaan in de komende periode. Gij zijt met mij. Het is een hele bekende psalm, psalm 23. Een psalm die vraag terugkomt tijdens rouwdienst. Die mensen even troost toen ze op hun uiterste kwamen te liggen. Die zeker in die laatste momenten gelezen werden door een familielid, een ambtsdrager of een predikant, Psalm 23. Het is ook een psalm die centraal staat vaak op lijdenmomenten. Ook in onze gemeente is er een stelletje tijdens de trouwdienst deze psalm heeft gehoord. En ik denk niet dat ze de enige zijn. Ik vermoed zomaar dat er meerdere zijn in de gemeente terugkijken op hun trouwdag, misschien al jaren geleden, waarin deze psalm een centrale plaats innam. En zijn er onder ons ook, en ik vermoed ook zomaar hier in de kerk, die persoonlijke band hebben gekregen met deze psalm, psalm 23. Het zij door de familiegeschiedenis waarin deze psalm steeds terugklonk, het zij door persoonlijke omstandigheden dat deze psalm een centrale plaats innam in uw en jouw leven. En op belangrijke momenten in het leven grijpt u of terug op deze psalm, of wordt deze psalm u aangereikt door een dagboekje, of op een andere manier, of misschien wel ook vanmorgen. Het is een van de meest bekende psalmen, niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk, die veel mensen heeft geïnspireerd en ook mensen heeft vertroost. Het is ook een hele mooie psalm. Met het woord mooi bedoel ik als het gaat om de opbouw van deze psalm. U weet dat een psalm ten diepste een gedicht is. En dat verschillende psalmen, gedichten, later een plaats hebben gekregen in de tempeldienst. Niet alle psalmen die wij in de Bijbel hebben, werden gezongen in de tempel. Maar wel een groot gedeelte daarvan. En u weet ook dat met het dichten van een psalm ook gebruik wordt gemaakt van literaire middelen. Hoe maak je een gedicht? Wij kennen ook allerlei vormen van gedicht. We gaan weer de donkere dagen tegemoet. En dat zal voor dezegene ook weer de tijd van gedichten maken worden. De meest bekende vorm is dat wij natuurlijk werken met eindrijm. Het laatste woord van elk gedicht rijmt op het laatste woord van de volgende versregel. En zo proberen wij die boodschap over te brengen. Nu, dat gebeurt ook in de psalmen, op verschillende momenten, klankrijm. Maar in deze psalm wordt het op een andere manier zichtbaar. Allereerst doordat deze psalm in twee delen bestaat. Kijkt u maar even met mij mee. We gaan rustig vanmorgen deze psalm lezen. De psalm zet in met een belijdenis in vers 1. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze hele psalm. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En wat David vervolgens in deze psalm doet, is twee dingen. Hij gaat vertellen wie de herder is. Dat is het eerst. En het tweede, hoe die herder voor David, het schaap van deze herder, wil zorgen. Wat betekent dat nu? Mij zal niets ontbreken. Nu, die twee dingen, twee thema's om het zomaar te zeggen, wordt in deze psalm uitgewerkt. Opvallend is dat in deze psalm gesproken wordt eerst over de Heere. Vers 2 en verder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in het dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Tot hier is het eerste deel van Psalm 23. Keer op keer gaat het over de Heere. Hij voert mij. Hij leidt mij. Hij verkwikt mij. En na onze woorden, onze tekstwoorden, gij zet met mij, verandert in één keer de toon. Het gaat dan niet meer over de Heere, maar David richt zich rechtstreeks tot de Heere. Gij richt de tafel toe, u richt de tafel toe voor mijn tegenpartij. Dus gij maakt mijn hoofd vet met olie, u maakt mijn hoofd vet met olie. U ziet het een omslag. Eerst hij en in het tweede deel gij of u. De Heere is zijn herder, zo beleidt David. Als dat woord herder valt in uw en mijn leven, zeker voor die mensen die verknocht zijn geraakt aan de Veluwe, die zijn er thuis en ik zie ze hier ook zitten in de kerk, die verknocht zijn geraakt aan de Veluwe, hebben dan meteen dat beeld op hun netvlies staan van die schaapskudde daar ergens in de omgeving van Elspeet, op die Elspeetse heide of in Drent. Dat rustige tafereel, een herder. Een grote kudde schapen die daar langs de rand van de hei en de bossen struint. Alleen het zien daarvan al geeft een stuk rust. En het trekt natuurlijk ook ons. Het prikkelt onze nieuwsgierigheid. Ik denk niet dat ik de enige ben die dan geneigd ben om even naar die herder toe te gaan. Praatje te maken en te informeren over het werk dat hij doet. En we staan er natuurlijk ook versteld van dat dat niet alleen gebeurt op zo'n prachtige zomerdag, maar dat die herder ook erop uitgaat wanneer wij thuis blijven vanwege de regen, zoals nu. Maar wanneer wij met dat beeld op onze ogen kijken naar Psalm 23, dan missen we eigenlijk de boot. Dan missen we ook de kern van deze psalm. Het beeld dat wij hebben van een herder is iemand die eigenlijk, vergun me dat ik het even zo zeg, zijn leven lang vakantie viert tussen de schapen. En in de tijd van de Bijbel ligt dat anders. En in het land van de Bijbel ligt het ook even anders. Daar behoort een herder tot een van de meest risicovolle beroepen. Hij gaat op zoek met zijn kudde naar voedsel. Wat niet vanzelfsprekend is dat hij die voedsel ook zal vinden. Daarvoor moet hij tochten afleggen. Die tochten brengen hem langs gevaarlijke plaatsen. Daarvoor moet hij soms ook ergens overnachten. In de wildernis, in de natuur. Te midden van gevaar. Een herder heeft niet alleen te kampen met moeilijke omstandigheden, een ruw en ruig landschap. Maar hij moet ook zichzelf zien te redden. Als hem wat overkomt. Of een van zijn schapen. En er niemand in de buurt is die kan helpen. Een herder moet zich niet alleen te weerstellen tegen wilde dieren die het op één of meerdere schapen gemunt hebben. Maar een herder moet zich ook te weerstellen tegenover rovers. Die graag even een deel van de kudde, of als er met meer rovers zijn, de hele kudde, meenemen. En er niet voor terugdeinzen om een herder dan van het leven te beroven. Een ruw werk. Een hard bestaan. Met weinig verdienst. Dat is de ene kant van een herder zijn in de tijd van de Bijbel. Er is ook een andere kant. En David kent dat leven. Het ruwe leven. Hij is bij wijze van spreken tussen de schaapskudde geboren. Van kinds af aan met de herders meegegaan. En al op jonge leeftijd treffen we hem aan, ergens in de velden van Bethlehem, wanneer een van zijn oudste broers hem ophaalt om hem terug te halen naar huis. Uitgerekend de jongste is met de kudde naar buiten. Dat was geen erebaantje in het gezin van Isaï zijn vader. Nee, dat was een baantje wat die oudere broers graag doorschoven naar hun jongste broertje. Zodat zij dat ongemak van het hoeden van een kudde niet hoefde op te lopen. Maar we weten ook dat David in de loop van zijn leven van herder koning is geworden. En dat hij zijn verleden, zijn kinderjaren niet is vergeten. Meer dan eens komt dat terug. Bijzondere momenten in zijn eigen leven, in het boek Samuel wordt er een paar keer naar verwezen. Maar ook in de psalmen. Meerdere psalmen die op naam van David staan, zinspelen op het herdersbestaan of leggen directe lijn naar het vorige leven van David, toen hij nog woonde in Bethlehem en niet op de troon zat van Jeruzalem. Hij vergelijkt zichzelf graag met een herder. Of hij vergelijkt zichzelf met een schaap, al naar gelang zijn situatie. En dat David zichzelf als koning vergelijkt met een herder is niet uniek in het land van de Bijbel. Nee, de vorsten rondom Israël deden dat ook graag. Er is een afbeelding uit die tijd gevonden van koningen. Die zich niet alleen lieten afbeelden als een geweldige heerser met zwaarden en wapens. Een soort dreigend figuur en daardoor imponerend overkwamen naar buiten toe, naar de buitenwacht. Naar de naburige vijanden om het rijk heen. Maar de koning liet zich ook bij voorkeur graag afbeelden als een herder. Steken van zijn macht en welvaart. Op het moment dat er rust was in het land, bloeide de economie op. En een van de belangrijkste motoren in de economie van die dagen was de landbouwerij en de veehouderij. Vandaar dat de koning ook beschikte over veel herders. En kuddes. En daarnaast wilde de koning ook voor zijn volk bekend staan als een herder. Naar buiten toe als een heerser. Man van statuur. Die op de wacht staat om zijn kudde te beschermen. En naar de schapen, naar de kudde toe als een herder. U, dat klinkt door in de belijdenis van Psalm 23. De Heere is mijn herder. De Heere zorgt, dat is het eerste. En de Heere beschermt, dat is het tweede. Hij is de herder en hij is de koning van de kudde. En hoe de Heere zorgt, dat maakt David ook duidelijk in deze psalm. Laten we de dichter maar op de voet volgen. Ik kijk even met u naar de versen, vanaf vers 2. Het eerste wat David zegt is, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Let u er even op waar David insteekt. Hij begint niet bij de stal. Daar waar de kudde 's morgens vroeg door de herder uit wordt geleid. En gebracht wordt buiten de stadspoort op weg naar een van de velden of de grazige weiden die de kudde of die de herder in zijn ogen heeft. En wanneer David beleden heeft, de Heere is mijn herder, dan concentreert hij zich vooral in deze psalm op de zorg van de herder. En de zorg van de herder komt juist dan naar voren, niet op het moment als hij in alle vroegte voor dag en touw opstaat en de herderskleding aandoet en samen met die kudde op pad gaat. Maar vooral wanneer hij is aangekomen. Wanneer het doel is bereikt. Wanneer de kudde naar een barre tocht eindelijk is aangekomen in de grazige weide die de herder voor die kudde heeft uitgezocht. Een schaap zal uit zichzelf deze plaats nooit vinden. Omdat hij ook niet het vermogen heeft om samen met die grote kudde, die andere schapen, een plek te vinden waar hij rustig kan neerliggen in alle vrijheid. En waar hij weet, hier is de herder aanwezig om mij te beschermen. Nee, de Heere is zijn herder. En die heeft hem op deze plaats gebracht. Dat is het doel wat de Heere voor ogen heeft met het leven van David en met het leven van een ieder die de Heere mag vrezen. Ik maak maar meteen een toepassing naar u en mijn leven en ook naar de situatie waarin wij als gemeente verkeren. Dit heeft de Heere in deze tijd met ons voor ogen. God staat niet stil bij de barre tocht die wij als gemeente en die in ieder van ons door het leven moet maken. Daar staat deze psalm niet bij stil, uitvoerig bij stil, dan alleen met de belijdenis: de Heere is mijn herder. Meer niet. Laat ik het maar heel even zo zeggen. Aan het begin van deze psalm, psalm 23, geeft David eigenlijk geen eens aandacht aan de omstandigheden van zijn leven. Gevaar, moeite, zorg, verdriet, dat komt straks pas. Als eerste beleidt hij de zorg van de herder. Hij doet mij nederliggen. Dat doet hij. Dat staat de herder nu voor ogen. Die gevaren onderweg, dat kent de herder ook. De moeite die een schaapskudde onderweg tegenkomt, een ravijn, een rivier, stromend en kokend water, de herder weet dat allemaal. Dat wist hij al van tevoren. Daar komt die schaapskudde opeens voor te staan, omdat ze die herder moeten volgen. Maar die herder blijft niet bij dat kolkende water staan. En de herder staat niet met zijn kudde stil bij het gevaar dat hij onderweg zal gaan ontmoeten. De herder heeft een doel voor ogen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Daar mogen wij in deze periode, en laten we dat ook doen, ook u en jij, ook jij heel nadrukkelijk, God op aanspreken. Want met alles wat we gaan meemaken en waar we nu al middenin zitten. Dit het doel is wat de Heere voor ogen heeft. Hij doet mij nederliggen. Dat kan een kudde alleen doen als een kudde ook weet dat het veilig is om te gaan liggen. En hoe weet een kudde dat het veilig is om te gaan liggen? Dat weet de kudde alleen maar omdat de herder erbij is. Niet omdat het gevaar is geweken. Nee, verplaats je zich even in het land van de Bijbel. Daar loert het gevaar elk moment van de dag. Zomaar opeens kan zo'n kudde opgeschrikt worden door wilde dieren die naar voren springen. Of wanneer er plotseling rovers opduiken die het gemunt hebben op die schaapskudde. Het gevaar is altijd aanwezig. Dat is even wat anders dan de Elspeter Heide. Maar dat die kudde gaat liggen, kan alleen omdat die schapen zien dat die herder er is. Hij is bij mij. Wat is dat groot als jij dat ook in je leven mag kennen. Juist ook nu. Hij, de Heere, is bij mij. Het enige wat God voor ogen heeft, ook in deze periode, is dat jij gaat liggen bij hem. Meer niet. Hij is de herder. Daar mag u ook gebruik van maken in uw gebed. Wie schaap is bij deze herder, vergun me dat ik het maar even zo simplistisch, zo eenvoudig zeg, wie schaap is bij deze herder, hoeft dus ook niet te zorgen voor zichzelf. Zijn of haar leven en de zorgen van zijn leven liggen in de handen van deze herder. Er is nog iets wat opvalt, ik kijk nog even met u naar vers 2, dat is dat David heel nadrukkelijk ook benadrukt, hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Daarmee benadrukt hij vooral ook de tedere zorg. Het is niet alleen dat deze herder op zoek is naar een gebied waar het veilig is, zeer stille water, een rustige omgeving, waar die kudde zich ook op zijn gemak voelt. Nee, David legt vooral ook de nadruk op de manier waarop de herder deze kudde daar brengt. De kudde wordt niet alleen gebracht in een aangename omgeving, waar het met bij wijze van spreken goed toeven is. Maar David let ook vooral op de hand van de herder. Deze herder die laat die kudde gaan. En die werkt met die kudde en die gaat om met die kudde, niet vanuit een beroepsmatige idee, maar vanuit de band die de herder met die kudde heeft. Zoals David kan belijden in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Zo belijdt hij indirect met die woorden, hij voert mij zachtkens iets over die herder. Je hoort de herder het als het ware zeggen, als David dat zo belijdt, hij voert mij zachtkens. Ja David, maar dat is toch ook geen wonder. Want jij bent mijn schaap. De liefde van de herder klinkt door. David als een van zijn schapen ervaart die liefde. Niet alleen in het water wat hij ontvangt van de herder, maar vooral in de zorg van de herder. Wat zegt David? Over de herder. Zorg van de herder. We zouden denken tot hier op dit moment dat David dan een goed leven heeft. De herder ontslaat David als een van de kudde van alle zorg. De psalm gaat verder, kijkt u met mij mee, vers 3. Hij verkwikt mijn ziel, hij vervult mijn leven met blijdschap. Hij giet als het ware mijn hart vol met vreugde in hem. Alleen al vanuit de wetenschap, hij is bij mij, met mij. En hoe die herder dat ook uitwerkt in het leven van David, dat vervult hem met intense vreugde en blijdschap. Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, dat kan ik goed begrijpen. Als je kijkt naar die versen, vers 2 en 3a, dan heeft David natuurlijk ook alle reden om vreugdevol in God te zijn. God zorgt. En hoe zorgt de Heer? Op een unieke, op een magistrale wijze. Maar David is als het ware uw gedachte al vol. Direct nadat hij die woorden heeft uitgesproken, de Heere verkwikt mijn ziel, hij vertroost mij, hij verschaft mij vreugde in hem, hij doet mij zijn geborgenheid ondervinden, gaat David van die zeer stille wateren in één keer over naar een dal van de schaduw des doods. Er staat in vers 4, laten we het woord nog maar even rustig lezen, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Dat is toch even iets anders dan door. Als we ergens doorheen zijn gegaan, dan kun je het navertellen. Dan kijken we erop terug en zeggen we zijn in een hele moeilijke situatie geweest. Maar de Heer heeft ons uit en door geholpen. We gingen dat donkere dal in. En nu zijn we er gelukkig uit en kijken we terug. Wat staat er niet? Er staat alleen maar, we gaan er in. In het dal van de schaduw des doods. En of we eruit komen, en hoe we eruit komen, en wanneer we eruit komen, dat laat David liggen. Waarom? Omdat hij schaap is. Een schaap is geroepen om te volgen. Meer niet. En de rest is voor de herder. Voor David is het dus niet belangrijk in de eerste plaats of hij door dat dal komt. Ongeschonden of met zo weinig mogelijk schade. En wat voor hem centraal staat is: u bent met mij. Als ik dat dal inga. Als ik in dat dal ben. En als ik in dat dal moet blijven. Het dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Ik zei het al, in deze psalm maakt de dichter, of het David is geweest of een van zijn schrijvers, we weten het niet, is eigenlijk ook niet zo belangrijk, maakt de dichter gebruik van hele mooie middelen. Om de schoonheid van het woord van God op te vragen, maar vooral ook te belichten wie de Heer is. Bij dichten moet je niet alleen letten op woorden, op rijm en hoe de zinnen zijn opgebouwd. Maar bij gedichten moet je soms ook letten op getallen. En letterlijk soms ook tellen. En dat geldt ook voor Psalm 23. En daarmee maak ik ook de stap naar het tweede punt. En ik moet er ook iets over vertellen, wat achtergrondinformatie. In de achterliggende week hebben we op verschillende categorisatiegroepen een deel uit Psalm 119 gelezen. U kent die psalm wel, die hele lange psalm, de grootste psalm, voor zover ons bekend. 176 versen. En misschien heeft u dat u zelf ook wel eens afgevraagd, of vroeg een van uw kinderen dat, waarom is die psalm zo lang? En u heeft er misschien hem of haar op gewezen, dat elk couplet begint, en dat staat ook in uw Bijbelvertaling, met een heel apart woord. Het staat met grote kapitale letters boven vers 1, Alef. En boven vers 9, Beet. En boven de volgende 8 versen, Gimel. En misschien wist u dat de letters van het Hebreeuwse alfabet zijn. Als ik als kind me verveelde in de kerk, of misschien ook nu wel thuis, en zo zijn onze kinderen, zoals ik vroeger ook, dan ging ik die letters tellen. En terwijl ik zat te tellen, ving ik eigenlijk elk woord op. En ik zag als kind al, dat zijn 22 letters. En onze kinderen, zeker de kinderen die leren lezen en schrijven op de lagere school, die weten misschien dat ons alfabet 26 letters kent. Het Hebreeuwse alfabet dus 22. Nu deden wij als kinderen vroeger ook wel eens een spelletje. Dan gingen we geheime brieven naar elkaar schrijven. We deden voor alsof we bij de geheime dienst werkten of bij de spionagedienst. En we schreven dan geheime brieven naar elkaar. Een van de dingen die we dan deden was door elke letter een cijfer te geven. Dus A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 enzovoort tot en met Z, 26. Dan schreven we eerst op een briefje op wat we wilden schrijven. En daarna zetten we de letters om in een cijfer. En die speelden we dan door naar onze vriendjes. Dat is eigenlijk een hele oude methode. Die ook in de Bijbel voorkomt. Elke letter, Hebreeuwse letter, heeft een cijfer. En dat geldt ook hier voor Psalm 23. Voor onze woorden, onze tekstwoorden in vers 4, gij zijt met mij, staan 26 woorden. En na onze woorden, gij zijt met mij in vers 4, staan weer 26 woorden. En dat is natuurlijk niet toevallig. Daar is over nagedacht. Waarom 26 woorden? Wel, hoort u niet iets doorklinken in onze tekst van morgen? Gij zijt met mij. Ik ben erbij. En als we dat in één woord samenvatten, dan noemen we de Heere bij zijn naam, die 5 hoofdletters Heer, waar de psalm mee begint. De Heere is mijn herder. En waar de psalm mee eindigt in vers 6. Het huis van de Heere. De naam Heere in het Hebreeuws is omgezet in getallen 26. Eigenlijk wil de dichter hier zeggen, wie de Heere is, lees eerst de 26 woorden voor, gij zijt met mij. En luister dan naar de 26 woorden na, gij zijt met mij. En ik hoop dat je dan net als David kunt gaan zeggen, deze God is mijn herder. Mag ik even hierbij stilstaan, gemeente? Wat zien we hier de wijsheid van de Heilige Geest naar voren komen, of niet? Ook de schoonheid. Kunst. Ook het dichten. Is een gave die de Heilige Geest heeft gegeven aan mens. En die we mogen gebruiken tot Gods eer, net als muziek. We zien het hier gewoon zwart op weer terugkomen in de schrift. Schoonheid van het woord. Hoe we die Heere persoonlijk, hoe we die herder persoonlijk mogen leren kennen, wel, dat legt David in het tweede deel dus uit. Eerst heeft hij het over de Heere. En nu wendt hij zich rechtstreeks tot de Heere. En daar moeten we niet zomaar aan voorbij gaan, gemeente. Door tegen elkaar te zeggen vanmorgen, nou, dat eerste deel dat gaat dan over God. En dat tweede deel gaat tot God. Waar halen wij de durf vandaan? Nee, ik moet het scherper zeggen. Waar halen u en ik het recht vandaan om rechtstreeks God aan te spreken? Is dat gewoon? Kijkt u even met mij achterom naar uw en mijn afkomst. Wij worden niet geboren als schaapjes van de goede herder. Daarvoor moet een wonder gebeuren in ons leven. Wonder van de wedergeboorte. Daarvoor moet worden in ons leven werkelijkheid wat de Heer Jezus later zegt in het Johannesevangelie. Schapen horen mijn stem. En ze kennen mij. Dat wij God rechtstreeks mogen aanspreken door deze psalm. Maar ook in deze tijd. En dat we tegen de Heere mogen zeggen. U, gij. Hele persoonlijke, dat kan alleen vanwege het wonder dat ligt in die ene naam Heere. Ik ben erbij. Laat ik het gewoon maar eens even duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld. De afgelopen week heb ik verschillende keren 's morgens de jongste naar de kalfijnschool gebracht. Dan zie je het soms voor je ogen gebeuren. Een van die jongetjes die gaat dan met zijn fiets het schoolplein op. En in de verte staat dan een groepje jongens. En die beginnen heel hard te roepen. Ze zien hun vriend en ze roepen hem bij naam. Tussen al dat gewoel en gedruis van die kinderstemmetjes. Eindelijk komt dat signaal over. En kijkt de jongen op en ziet hij zijn vrienden staan. Ze schreeuwden eerst. Om zijn aandacht te trekken. Maar het verandert meteen als die jongen in dat groepje gaat staan. Dan verandert ook de toon. Dan is het ik, jij, wij, dat persoonlijk. Dat komt omdat de afstand is overbrugd. Omdat de nabijheid is gekomen. Je hoeft niet meer te schreeuwen om zijn aandacht te trekken. Je kan hem persoonlijk aanspreken. En met eerbied gesproken, zo is dat ook hier in deze naam. Ik ben erbij. Wij hoeven niet tot de Heere te schreeuwen om zijn aandacht te trekken. We mogen persoonlijk tot hem spreken, desnoods fluisterend. Want hij is erbij, tot in het hart van ons leven toe. Waarom? Omdat hij dat wil. Daarom. Zeker, daar is inderdaad veel voor gebeurd. Daar komen we zo meteen wel op terug. Maar dat klopt achter die naam. Hij wil erbij zijn. Hij wil dat. Hij wil dat nu, op deze zondag. Hij wil dat in de komende dag, als ons leven misschien nog ingrijpender gaat veranderen. Hij wil dat in de komende maanden, Als ons leven misschien voor ons gevoel op zijn grondvesten staat te schudden. Maar hij wil dat in het bijzonder. En ik hoop dat u dat kent. Of leert kennen in deze periode. Als u voor uw gevoel God kwijtgeraakt bent. En alles verzondigd is. En u die afstand die er ligt tussen u en de Heer persoonlijk gaat inleven. Als eigen schuld en zonde. Dan nog wil hij erbij zijn. Ook al ervaar ik op dat moment Gods nabijheid niet. Vanwege mijn schuld en zonde die scheiding maakt tussen hem en tussen mij. Maar de Heer is niet afhankelijk van de vraag hoe ik hem ervaar. God is in zichzelf bewogen. En daarom heet hij de Heer. Ik ben erbij. Kijk, daar ligt nou dat wonder. Dat de toon van deze psalm over God kan veranderen in tot God. En daar maakt deze psalm trouwens ook scheiding. Tussen u en mensen die de Heere mogen vrezen. Die kerk, en ik bedoel dat niet beledigend, komen we veel mensen tegen die spreken over God. Maar als je eens van hart tot hart probeert door te spreken over de vraag, wat zeg jij nou, tot God, dan staat het stil. Dat begint natuurlijk al bij die vraag of je persoonlijke gebedsleven kent. En anders stopt het voor jou hier in deze psalm. Hoe moet jij dan verder? Over God praten. En niet tot God. Tot de Heer. Want dat David tot de Heer spreekt. Er is ook al een reden toe. Kijkt u maar even met me mee naar vers 4. Er staat, ik zou geen kwaad vrezen. Wat is dat kwaad? Wel niet alleen de schaduw van de dood. Die schaduw ligt nu over het leven van ons allemaal. Schaduw van de dood. Zij dat we direct geconfronteerd worden met deze ziekte. Zij dat we indirect geconfronteerd worden door in onze omgeving het mee te maken. Maar ik denk ook aan de vele gemeenteleden die door alle zorg en alle maatregelen niet meer terug kunnen vallen op de zorg die zij nodig hebben, omdat zij een andere ziekte meedragen. En dan voel je ook de schaduw in deze tijd van de dood over je leven liggen. Daar is David bang voor als hij zonder die herder dat dal in moet. En dat heeft me ergens ook wel diep ontroerd. Bij David hebben wij toch altijd dat beeld van die grote man. Die zomaar in zijn eentje, als klein jongetje al, die reus Goliath tegen de vlakte weet te krijgen. En deze David is dus ook bang voor de dood. Of God moet erbij zijn. Als een herder, leidend en zorgend. Maar er klinkt nog iets anders door in deze psalm. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Let u even op de opbouw in dit vers. Als David dat kwaad heeft benoemd, vertelt hij eerst wie de Heer is. U bent erbij. En dan pas de troost. Wat een verschil trouwens, hè? Tussen u misschien, die zich ook wel eens vertroost weet door de Heer. U kijkt misschien ook terug op een dal in uw leven. Een moeilijke periode. En dat u op dat moment uw handen ging vouwen, voor het eerst misschien wel in uw leven. En dat God uitkomst gaf op een hele bijzondere manier, dat was niet te ontkennen. Dat was de zorg en de leiding van de Heere. Hij greep in. En toen? Bleef hij erbij? Omdat u bij hem bleef? Of had u God alleen voor de troost nodig? Maar niet voor wie hij is, als herder. Sloeg u dat middelste gedeelte van vers 4 over. Kwaad, troost. Maar wie de herder is, dat weet u niet. Wat is dat aan de ene kant dan beschamend als de herder wel geholpen heeft? En wat moet het u vanmorgen dan ook beschamen en voor God verootmoedigen als die herder vanmorgen u even op uw schouders tikt? En hem bepaalt bij wie hij is. Ik ben erbij. Is dat geen zorg van de herder? is dat geen tik met die staf? Waarmee die herder als het ware, dat schapen, dat bent u. Die afdwaalt van de kudde en zonder herder op dit moment door het leven gaat. Terug wil roepen tot hem. Hij doet dat, omdat hij meer en beter dan u ziet wat voor gevaar u dreigt. Niet het gevaar alleen van dat moment, toen u ook heel concreet uw knieën boog en tot God ging bidden om uitkomst. Nee, er komt voor u ook een moment. Dat je in dat dal van de schaduw van de dood gaat. En als je geen herder hebt, kom je er niet uit. Maar blijf je in dat dal, dood, zonder God, achter. Dat hoeft niet. Op Psalm 23 eindigt met een machtig perspectief, met een machtig uitzicht. Laat het maar even lezen. Er staat vers 5, gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders, tegenover mijn tegenstanders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Hier in het tweede deel is dat beeld van die herder eigenlijk helemaal op de achtergrond verdwenen. Wat zo sterk dat eerste deel heeft gestempeld, de Heren is mijn herder, klinkt in dat tweede deel eigenlijk nauwelijks meer terug. Dat heeft ook alles te maken met die persoonlijke toon. Als David over zijn God spreekt, dan vergelijkt hij met de herder. Maar als David tot de Heere zelf spreekt, dan heeft hij geen vergelijkingen nodig. Dan is het één op één. Zonder voorbeelden, zonder gelijkenissen. Dan spreekt David tot iemand die hij kent, omdat de Heere David kent. En van de Heere weet hij te vermelden. Hij zegt dat ook rechtstreeks tot de Heere. U richt de tafel aan voor mijn tegenpartij. Dus hij wil als het ware zeggen dat God zelf niet alleen zorg draagt in dat dal van de schaduw des doods, maar ook uitzicht biedt op wat er achter dat dal ligt. Dat de Heere daar een feestmaal voor hem heeft aangericht. En dat God hem als het ware wil beschermen tegenover zijn vijanden aan de ene kant. Maar ook die vijanden laat zien dat deze herder zorgt voor zijn schapen. Ze moet als het ware verbijten, tanden knarsen toezien. Hoe David door God verzorgd wordt aan die feestmaaltijd, terwijl die tegenstanders er niet meer bij kunnen. Hij is door de Heere veilig gesteld. God is hem nabij. En hij overgiet hem met olie, het symbool van vreugde in de Heere. De Heere laat als het ware merken aan die tafel dat voor David maar één ding, één persoon overblijft. De Heere zelf, in wie hij zich mag verlustigen. In wie hij zich uiteindelijk ook mag overgeven, dronken mag worden. In Gods opzoekende en eenzijdige zondaarsliefde. Het blijft niet in het dal van de schaduw des doods. Nee, David zegt aan het slot van deze psalm, ik zal in het huis van de Heere aankomen, arriveren. Nee, dat staat er niet. Ik zal daarin blijven. Wanneer is hij daar aangekomen? Toen hij door dat dal ging. En na veel omzwervingen en veel gevaar om de weg te hebben meegemaakt, eindelijk thuis kwam in de stal. En dat nu als het ware aan het slot van deze psalm wordt beleden. Ik blijf daar veilig en wel. Nee. Als de Heere er is. Als het ware is ook in uw leven en in mijn leven. Ik ben er blij. Dan zijn we al thuis gekomen. Terwijl we de herder nog volgen. Want van deze herder kan als enige gezegd worden. Die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Ik moet, en dat voelt u denk ik ook wel aan de gemeente, ik moet nu eigenlijk ook de stap gaan maken naar het Nieuwe Testament. Hebben wij niet al luisterd naar Psalm 23, langzaam maar zeker het beeld voor ons gekregen van die ene goede herder, de Heere Jezus Christus. Die het over zichzelf met recht kon zeggen, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Met die uitdrukking, ik stel mijn leven voor de schapen, bedoelt de Heere Jezus niet. Ik zet mijn leven op het spel. Als er gevaar zou dreigen, dan werp ik me ertussenin. Nee, ik stel stel mijn leven voor de schapen. Ik stel mijn leven in de plaats van die schapen. Dat is niet als er gevaar is. Dat is alleen maar om, mag ik die oude drukking gebruiken? Om rechtsgrond te verwerven. Om het recht op die kudde te krijgen. Om een schaap zoals David. We hoeven niet zo uitgebreid stil te staan bij het leven van David, vindt u wel? We hebben de handen vol aan onszelf. Om een schaap zoals u en ik. Vrij te kopen. En dat ook te bewijzen in het dal van de schaduw des doods. Daar waar die herder zegt tegen de macht van de dood. Dat hij zijn leven gesteld heeft voor de kudde. Zodat de dood geen grip meer heeft op een schaap als David. En als u genade mag kennen op een schaap als u. Omdat de herder erbij is. Ik ben erbij. En we daarom al thuis zijn. Al zijn we nog misschien in dat dal van de schaduw des doods. Ik denk om een voorbeeld te gebruiken, gemeente, aan die moordenaar aan het kruis. Wanneer de Heere Jezus zijn gebed heeft verhoord, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, dan zegt de zaligmaker met kracht, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En met het woord heden bedoelt de Heere Jezus niet aan het einde van de dag. Als die Romeinse soldaten komen met die grote mokers, en die slaan je ribbenkast in, zodat je sterven wordt bespoedigd. En als je dan de laatste adem uitblaast, dan ben je eindelijk thuis. Nee, wat Jezus zegt, heden, dat is ook heden. Dat is nu. Nu, wanneer ik het tegen je zeg, ben je met mij in het paradijs. Want ik stel als herder mijn leven voor jou, moordenaar, aan het kruis. En verwerf je zo als schaap van mijn kudde. We gaan het afronden vanmorgen. En ik wil dat heel eenvoudig als volgt gaan doen. In de eerste plaats naar u en naar jou, die deze herder nog niet kent. Ik zou tegen jou willen zeggen, ik zal maar haast gaan maken, of niet? Niet alleen met het oog op de actualiteit, met alle zorg. Maar ook als we even zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Al prekend gaan mijn gedachten voortdurend uit naar broeder Van Wert. In het dal van de schaduw des doods. Maar van onze broeder mag gezegd worden dat hij al thuis is. Hij blijft in het huis des Heren. Dat kan ik voor veel gemeenteleden niet zeggen. Ik zou als het ware vanmorgen je op je hart willen binden. Neem je opmerking eens mee naar de binnenkamer. En als je die niet hebt, ga er dan vandaag heen maken. Door je knieën te buigen en je handen te vouwen. Want jij dwaalt nog als een schaap zonder herder. Maar vanmorgen komt vanuit het woord die goede herder op zoek naar jou. Hij zoekt het verloren om het op zijn schouders te leggen. En wie op die schouders ligt, is al thuis. Zoek de Heer. En je mag hem gewoon aanspreken. Dat mag, omdat hij zo heet. Ik wil erbij zijn. Het mag van hem. Maar wee diegene die deze God laat staan in zijn of haar leven. Die komt die herder een keer tegen. Maar dan niet meer als een herder, maar als een toornend lam. En die krijgt het terechte verwijt. Waarom heb je mijn bloed vertrapt? Mijn liefde genegeerd? Waarom ben je aan mij voorbij gegaan toen ik ook op deze zondagmorgen, in de tijd die we voor de rest van ons leven nooit meer zullen vergeten, tot je kwam met Psalm 23. Ik ben erbij. En je schoof dat aan de kant. En je ging weer gewoon verder. De tweede toepassing die ik aan het einde van de preek wil maken is in het leven van hem of haar, waarvan ik vanuit het woord mag zeggen, de herder is al lang aan het werk in uw leven. Maar u als schaap wil dat nog niet zien. Ik zou vanmorgen u dan willen wijzen op het hart van deze psalm. Kijkt u even met me mee. Ik kan heel veel kenmerken gaan noemen vanuit het geestelijke leven, waardoor u kunt concluderen dat de Heer in uw leven aan het werk is. Maar ten diepste bent u daar niet mee getroost. Dat is misschien voor deze zondagmorgen fijn, maar dan zakt u weer weg in uw twijfel. Ook ik heb een tijd gehad dat ik me daaraan probeerde op te trekken. Maar u moet uiteindelijk met lege handen voor God komen te staan. En dat alleen op de Heere durven te wagen. En daar geeft deze psalm u trouwens ook ruimte voor. Kijkt u maar naar vers 3. Daar staat: hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. We zeiden al tegen elkaar in deze psalm, gaat het uiteindelijk maar om de naam en meer ook niet, om de naam Heere. Dat staat centraal in psalm 23. En hier in dit vers wordt uitgelegd hoe deze herder zijn kudde leidt. Voor hun gevoel is het soms in een dal van de schaduw des doods. Of langs ravijnen, moeilijke momenten, gevaarlijke periodes. Periodes waarin u misschien denkt dat de herder u vergeten is. Maar de herder is er wel bij. Maar als de herder terugkijkt op de route die hij heeft afgelegd om u thuis te brengen, dan tekent hij in deze woorden één rechte lijn af. Vanaf het punt waar hij u trof, als dat verloren schaap, tot de laatste woorden van deze psalm. Lengte van jaren. En die rechte lijn is het spoor van zijn gerechtigheid. Wat ik zo vaak zie als een weg vol kronkelende hoeken. En voor mijn gevoel een weg van omzwervingen. Dat is in Gods oog het spoor van zijn gerechtigheid. Wat bedoelt de dichter daarmee? Spoor van de gerechtigheid. Om zijns naams wil. We hebben het eigenlijk al aangeraakt vanmorgen al luisterde naar deze psalm, psalm 23. Dat de Heere Davids herder kan zijn, dat kan alleen omdat de goede herder ten diepste deze psalm in zijn eigen leven heeft vervuld. Hij heeft gesproken, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schaap. Maar deze herder maakt ook heel sterk duidelijk dat alleen maar in het volgen van hem, in het luisteren naar zijn stem, de schapen hem kennen. Hij kent hen bij name en zij kennen hem bij zijn naam. De Heere, ik ben erbij. Wel, dat bedoelt die uitdrukking. Spoor van de gerechtigheid. Dat is als het ware het alleen maar volgen door te vertrouwen op de naam van de Heere. Het volgen van de stem van de goede herder. En al volgend het pad gaan dat hij voorgaat. Daarvan zegt psalm 23, dat pad is nou het spoor van de gerechtigheid. Van Gods gerechtigheid, wat hij wil leiden om zijns naams wil. Kijk, daar ligt nou voor u de ruimte. Voor u die de Heere kwijt bent, terwijl de herder al lang u heeft gevonden. Om uw naam te leggen in deze psalm. En het aan de herder te vragen, Heere, van mijn kant is het allemaal verzondigd. En dat is toch waar. Maar wilt u het nou om uw naam doen? Omwille van uw naam. Mij als een schaap, u als herder laten volgen. Want u zegt van uzelf, ik ben erbij. Zou je dat durven vanmorgen? Om God erbij te halen op de plaats waar jij voor God uitgerangeerd bent. Waarvan je moet zeggen, Heer, als ik het overzie, die grote puinhoop, dan is het verzondigd. Dan kom ik niet verder dan het gebed. Wees mij genadig. Maar als je nou vanmorgen eens al luistert naar deze psalm, je ogen opslaat naar die herder. Zou je dat dan durven? Heel stilletjes en misschien wel heel schuchter in het gebed het zeggen, Heere, van mijn kant verzondigd. Maar ik kan en ik durf het niet te zeggen dat u hier niet bij wil zijn. Hij zocht toch die Samaritaanse vrouw op de plaats waar zij was vastgelopen. Hij haalde Levi toch uit de macht van die geldzucht. Die tollenaar in de tempel. God was daarbij. Die zondares die van Jezus hoorde. Besluit nam om naar hem toe te vluchten en achter hem te gaan staan. De belijdenis, Heere, ik ben bij u, omdat u bij mij wil zijn. Daar ligt nou vanmorgen voor u de ruimte. Die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor u zalig kan worden. We zijn er vanmorgen ook, en dat is de laatste toepassing die ik wil maken. Onder degenen die de Heere mogen vrezen, die hun herder zijn kwijtgeraakt. Er kunnen heel veel oorzaken voor zijn. Dat hoeft niet altijd aan u en aan mezelf te liggen. Soms brengt de herder ons inderdaad in het dal van de schaduw des doods. Om ons te beproeven of we hem echt onvoorwaardelijk alleen durven te vertrouwen. En ik denk niet dat ik de enige ben die dat moet zeggen vanmorgen. En wat ben ik zo vaak voor dat examen gezakt. Onvoorwaardelijk vertrouwen. Als het inktzwart werd. De nabijheid van de Heer in je leven moest gaan missen. Dan wil ik u aan het einde van die preek nog even wijzen op die stok en die staf. Waarvan die herders, waarvan dat schaapje in deze psalm zegt, die vertroosten mij. Staan stok en staf. En dat is ook het beeld wat David kent uit zijn eigen leven. Een herder in deze tijd neemt mee. Twee stokken mee. Eén om te wandelen, om het zo maar te zeggen, waar hij op kan rusten. En ander die ook gebruikt als een soort wapen. Wapen om een schaap even een tik te geven. Of een wapen, vaak zat er ook aan zo'n stok of zo'n staf dan een soort lepel. Daar kon hij dan een steentje mee oppakken en mee ver wegwerpen om zo'n afdwalend schaap terug te krijgen. Maar denk ook even aan die wilde dieren die zo'n herder onderweg tegenkwam. En deze herders waren ook geoefend in het hanteren van zo'n stok. Het was een geducht wapen in de handen van die herder om die wilde dieren op afstand te krijgen. Maar zo'n stok had soms nog een andere functie. En misschien heeft u dat ook wel eens gehoord. Als we nou in de kerk zouden zitten, en ik heb dat één keer eerder gedaan, toen ik in een van mijn vorige gemeenten deze preek hield, zou ik tegen alle kinderen in de kerk hebben gezegd, kinderen, het mag even van mij, maar doe maar even je handen zo voor je ogen. Dan kun je niks zien. En dan zijn we net even zo'n schaapskudde in zo'n donker dal. Je ziet geen hand voor de oog. En als ik dat dan deed, tikte ik keihard op de kansel. En dan zag je al die kinderen opkijken. Ze hoorden dat geluid. Nou, dat doet die herder nou ook in dat dal. Tikt hij met die staf op de grond. Die schapen moeten dan niet meer hun ogen geloven. Maakt u even de toepassing. Maar naar hun oren luisteren. Het geluid. De naam van de Heere. Het woord van God. Is dat ook niet de praktijk, al volgen deze herder? Dat wij meer moeten luisteren naar de belofte van het evangelie. Om ons onderweg door het leven te laten verrassen door die momenten waarvan David die zegt in deze psalm. Dat zijn nou die stille wateren, die grazige weiden. Als toegift onderweg. En u en ik denken zo vaak dat dat het normale is in het geloofsleven. Van oase naar oase, van hoogtepunt naar hoogtepunt. Nee, het normale in het geestelijke leven is leven als een schaap. Alleen maar volgen. In het vertrouwen dat de herder thuis brengt. Thuis. In het huis van de Heere. Daar eindigt Psalm 23 mee. In het huis van mijn God en mijn koning. Amen.